Goedemorgen. Ik heet u allen van harte welkom. En sommigen van u heb ik vanmorgen al gesproken en ik heb u de hand geschud. Maar niet iedereen en degene die dat nog niet van mij een hand hebben ontvangen vanaf deze kant. Hartelijk welkom. En vandaag gaat het over het huwelijk. U ziet het hier staan. Dan is thema het huwelijk. En ik heb vanmorgen mensen gesproken die hier naartoe zijn gekomen om eigenlijk speciaal voor dit onderwerp te horen wat we daarover zeggen. Dus als u speciaal hier naartoe komt voor dit onderwerp, ook van harte welkom. Ik heb zelfs iemand gehoord die komt uit Noord-Holland. Hier naartoe om te luisteren wat er wordt gesproken. En we gaan vandaag stilstaan bij die stukjes uit Hooglied. En u zag net op de beamer dat de tekst niet helemaal doorliep. Het was ook niet de bedoeling dat het zo ver door zou lopen, maar ik kan me voorstellen, Frans, dat als je bezig bent met Hooglied, je kunt gewoon niet stoppen. Je gaat dan gewoon verder en je ziet dat allemaal voor je en je bent geloof ik 7 versen verder gegaan dan, maar maakt niet uit, het is goed. Het is ook een heel mooi boek. En u ziet hier staan dan dus prinses Victoria van Zweden met haar man Daniel Westling. En u vraagt zich af waarom nou deze foto eigenlijk? Nou, omdat het vandaag gaat over het huwelijk, wil ik u graag wat laten zien over huwelijken die vorig jaar ook zijn voltrokken, gesloten. En ja, ik denk Zweden is misschien best wel ver weg, maar u zult zien dat in de foto's die ik aan u laat zien, dat het ook steeds dichter bij u komt. Ik neem u ook nog mee naar een stukje dan uit de Efezebrief. En dat is wel bijzonder, want zoals u weet was er gisteren dan dus de Vrouwendag. En na zo'n dag komt dan mijn vrouw, die komt thuis. En natuurlijk vraag ik dan, hoe was het vandaag? Hebben jullie een fijne dag met elkaar gehad? Ja, ze zegt natuurlijk, het was fijn en het was, er waren geloof ik 140 vrouwen. En dan zie ik het goede huis, zie ik dan voor me, het goede huis met 140 vrouwen. En er wordt dan natuurlijk flink gepraat, en want ik denk dat ook vrouwen misschien meer praten als mannen. Nee, is dat niet zo? Ja. Maar in ieder geval, ze zegt, jij spreekt toch morgen, en dan gaat het toch over de Efezebrief, dan is over Efeze 5. Ik zeg ja. Ze zegt, maar dat is ook wel heel bijzonder, want daar hebben we het vandaag ook over gehad. En gisteren hebben dus de dames ook met elkaar gesproken over Efeze 5. En vandaag wil ik daar ook bij stilstaan met u. Ik begin in Hooglied en ik neem u mee naar wat de Efezebrief eigenlijk zegt over het huwelijk. Dus dat is wel heel bijzonder. Maar voordat we nou dat woord gaan openen en ik ga daar wat over zeggen, wil ik graag met u beginnen met een gebed. Hemelse Vader, we zijn u dankbaar dat u ons met zoveel bij elkaar brengt. En we zijn dankbaar dat we mogen stilstaan bij een paar stukjes uit uw woord. De stukjes uit Hooglied en de Efezebrief. En wat zegt dat nou aan ons? Wat zegt dat nou aan ons hart? Wat kunnen we daarmee? Vandaag de dag. En we weten, we hebben allemaal te maken met een huwelijk. Het zij bij onze ouders, het zij bij onszelf. En misschien is er veel vreugde, maar het kan ook zijn dat er veel verdriet is. En Vader, wilt u geven, Heer, dat degene die met verdriet leven, misschien wel door het gemis van een huwelijkspartner, wilt u ook hen vertroosten, want het is absoluut niet de bedoeling om iemand te kwetsen. Vader, we zijn dankbaar voor wat u gaat geven en we zien ernaar uit. Amen. U ziet hier weer een heel ander echtpaar, ook vorig jaar getrouwd, en u herkent het denk ik allemaal wel. Het boek Hooglied is het lied van de liefde. En Hooglied spreekt heel direct. Er wordt ook heel direct gesproken tussen man en vrouw. En ook niet zomaar een man en een vrouw, maar tussen een bruid en haar bruidegom. En het is een gesprek van hart tot hart. Het gaat van de gevoelens van het ene hart naar de gevoelens van het andere hart. En wat bij de profeten soms heel voorzichtig wordt gezegd, dat gaat in Hooglied dan is rechtstreeks. Het is veel meer dan een heenwijzing. Het is ook veel meer dan een type. Ik denk als je Hooglied zou zien als een puur menselijk liefdeslied, dan zou je kunnen afvragen, waarom staat het eigenlijk in de Bijbel? Maar het staat in de Bijbel, het is daar neergezet, dus het heeft per definitie al een diepere betekenis. En dat boek Hooglied is ook als, ja, dan is als vanouds een van de feestrollen die hoort bij het zogenaamde Pascha. En deze rol wordt dan ook gezongen. Hooglied heeft dus te maken met Pasen eigenlijk. Het is eigenlijk een paaslied. Het spreekt ook van een heel nieuw begin. Zo ook hier bij een huwelijk waar twee mensen elkaar mogen vinden. En waar twee mensen dan ook iets nieuws gaan beginnen. Eigenlijk sluiten ze de periode af die daarvoor ligt. En ze beginnen samen iets nieuws. En als je dan zo wat leest in dat boek Hooglied, dan valt eigenlijk al heel snel op dat er steeds weer staat ik. In Hooglied is dat ik ook een soort stamwoord. En geen enkel Bijbelboek heeft ook naar verhouding zo vaak dat woord ik als wat hier staat. En als je dan doorleest in dat boek, dan zie je dat ik gaat over naar gij. Ja, dan heb je eigenlijk de ik-gij relatie. Zeg maar de verbinding. Je kunt ook het boek Hooglied zien als een samenvatting van heel de Heilige Schrift. Van het begin tot het eind. Van de schepping, maar ook van de ballingschap en de opstanding, dood en opstanding. En van de dag des Heren. Dat zit er allemaal in. En heel de geschiedenis van het volk Israël ligt ook eigenlijk besloten in dat Hooglied. En ja, Hooglied heet eigenlijk Hooglied van Salomo. En ik zal u laten zien wat Salomo betekent. Want dat is wel een bijzondere betekenis. Salomo is de koning van de vrede. En de vrouw wordt ook genoemd in het boek Hooglied. En dat is Shulamit. En het is een symbolische naam. En het is ook wel mooi om te zien wat die naam dan betekent. Want iedere naam in de Bijbel heeft een betekenis. En op de plaats waar dat het staat, is dat ook van betekenis. En dat Shulamit, dat betekent de tot vrede gebrachte. De vrouw is degene die tot vrede wordt gebracht. Dat is mooi, hè? En ik denk als je heel goed luistert naar deze namen, Salomo en Shulamit, dan hoor je hier eigenlijk al het woord shalom in. Vrede. Die man is de koning van de vrede. En de vrouw is degene die tot vrede wordt gebracht. En waar spreekt dit nou van? Want we hebben het over een bruid, over haar bruidegom. En deze vrouw die staat voor het volk van God. Het is de bruid, het is de vrouw, het is het volk van God. En de bruidegom staat voor de man en de man staat voor God, de Heere God zelf. En zo komen bruid en bruidegom samen. De Heere God en zijn volk. En dat wordt hier voorgesteld als een huwelijk. En als dat huwelijk eenmaal een feit zal zijn, dan gaat er wat gebeuren. Want dan zal de koning van de vrede, die zal zijn vrouw brengen tot vrede. En dan heb ik het over een rijk van vrede. En in Gods woord wordt daarover geschreven als zijnde het vrederijk. En dat zal gaan aanbreken. En dan zal ook Gods volk tot vrede worden gebracht door de Heere God zelf. Nou, zover is het nog niet, maar in het woord wordt dat wel voorzegd. En als het wordt voorzegd, dan gaat het ook aanbreken. En in het boek Hooglied is eigenlijk de weg is het komen tot volkomen vrede. En bij Salomo was er ook sprake van grote vrede. Er was een lange tijd van vrede. Er was een periode van rust. En in het boek Genesis worden hemel en aarde verenigd en in Hooglied worden bruid en de bruidegom verenigd. Maar wat je ook heel mooi ziet, wat je direct ziet in Hooglied als je het dan leest, is dat ja, er is chemie tussen de man en de vrouw. Dat is misschien een woord van deze tijd. De chemie tussen man en vrouw. En ja, ik wil eens met u kijken naar de tekst die is voorgelezen net. Ik neem u mee naar een paar kleine stukjes uit dat Hooglied. Het is Hooglied 2, daar begin ik. Sterk mij met rozijnenkoeken en verkwik mij met appels, want ik bezwijm van liefde. Zijn linkerarm is onder mijn hoofd en zijn rechterarm omvangt mij. Nou, dit is dus een stukje dat wordt gezegd door de bruid, door de vrouw. En wat je natuurlijk heel duidelijk ziet, met die linkerarm is onder haar hoofd en met de rechterarm omvangt ze mij. Zij voelt zich helemaal geborgen in de handen van de Heer. En dit is voor haar een hele veilige plaats, want hij beschermt en hij geeft vrede. Deze man geeft geborgenheid aan de vrouw. Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, bij de gazelle of bij de hinden des velds, wekt de liefde niet op en prikkelt haar niet voordat het haar behaagt. Nou, van deze hinden of gazellen is het bekend dat ze maar een bepaalde tijd van het jaar iets voelen voor de liefde. En dan staat er, nou, wekt dit nou niet op als het nog niet zover is. Doe dat nou rustig, wacht daar nou mee. Totdat het zover is, totdat het haar behaagt, totdat het de liefde behaagt. En liefde die voortijdig wordt opgewekt, dat kan schade geven. Want liefde is dan heel teer, het is ook heel kwetsbaar. Dan staat er, hoor, mijn geliefde, zie, daar komt hij, springend over de bergen en huppelend over de heuvelen. Nou, ik denk dat mijn vrouw dat niet zo gauw zal zeggen. Dat na 26 jaar huwelijk, is dat rennen en dat hoogspringen en dat huppelen, dat is misschien wel een beetje over. Maar ik moet u zeggen, bij de volgende generatie zag ik wel een bruidegom die heel hoog springt. Tijdens een bruiloft. U ziet hier dan de Stefan en Patty de Hoog. Ze hebben deze foto nooit met opzet gemaakt om hem nu te laten zien, maar... Ik kwam hem tegen en ik denk, nou, dit is zo toepasselijk. Ze zijn vorig jaar getrouwd en hier ziet u hoe een bruidegom naar zijn buit springt. En het is dan niet over een berg, maar wel een vuilnisbak, denk ik. Maar kijk, dat doe ik hem niet meer na. Maar wat we wel na mogen doen, dat is dat gevoel van vreugde. Dat gevoel van, ja, wat je mag hebben als je elkaar ziet. Als je je geliefde weer ziet. Ja, en ik hoor ook wel dat u wel wat lacht. En dat is ook wel goed en dat mag. Want het gaat ook over een feest. Want het is het feest van een bruiloft. En dat spreekt automatisch van vreugde. Hè? Hij die in de hemel zetelt, die lacht ook. Maar het gaat hier over de bergen. Hè? Want... springend over de bergen, waar gaat het eigenlijk over? Wat is dat nou voor een soort betekenis? Wat zit daar nou in? Nou, die bergen, die hebben een betekenis. En hier ziet u een plaatje van bergen. Het is ergens een heel klein dorpje, ergens in Zuid-Zwitserland. En ik denk dat velen van u zijn in de zomer wel eens een keer in zo'n bergdorp geweest. En als u daar dan was, dan gaat u ongetwijfeld wandelen. En als u dan wandelt en u loopt zo wat omhoog, of klimt omhoog... En dan voel je dat het zwaar is. Hè? Het is best heftig om zo omhoog te klimmen. En hier ziet u zo'n heel smal pad omhoog. Zo'n heel smal wandelpad dan wat dan steil omhoog gaat. Nou, zo kunnen je problemen ook zijn. Hè, als je dat soms ziet, dat de weg die je gaat, die gaat steil omhoog. En het zijn problemen. Hè? Soms ben je wel een dag bezig om daar op dat topje te komen. En als je dan weer thuis bent gekomen, je bent moe, dan heb je beseft van nou, het is gewoon een zware hindernis geweest die ik vandaag heb overwonnen. En een hindernis, en ik denk dat dat wel een beetje is wat ik hier bedoel. He, soms zijn die problemen ook zo groot dat het bergen lijken. Zo groot dat je denkt van nou, ik zit vast. En ik kan eigenlijk nergens heen en waar zal ik nou heen gaan? Maar wat zegt dan Gods woord? Hoor, mijn geliefde. Zie, daar komt hij, springend over de bergen. De Heer springt over de bergen. Hij springt over de bergen naar zijn bruid. En hij springt over alle hindernissen heen die er kunnen zijn. Bergen nemen het zicht weg op God. Waarvan de bruid, waarvan zij denkt dat het een hindernis is. Voor hem is dat niet zo. Hij springt en hij huppelt daarover. Het spreekt ook van een hele intieme relatie die er is en die er zal zijn tussen de bruid en de bruidegom. En in dat volgende stukje, daar spreekt dan de man, de bruidegom. Als een scharlakendraad zijn uw lippen en liefelijk is uw mond. Als een gespleten granaatappel zijn uw slapen door uw sluier heen. Uw hals is als de Davidstoren die gebouwd is met tinnen. De 1000 schilden hangen daaraan en alle zijn beukelaars van helden. Uw beide borsten zijn als tweelingjongeren van gazellen die te midden van de lelien weiden. Tot de avondwind waait en de schaduwen vlieden, wil ik naar de Middenberg gaan, naar de wierookheuvel. Alles is schoon aan u, mijn liefste, zonder enig gebrek zijt gij. Nou, dit zegt dan dus de man, en met hele speciale woorden, zorgvuldig gekozen woorden, geeft hij je aan dat hij van haar houdt. En in ieder woord zit iets bijzonders, met die scharlakendraad, met die granaatappel. Je kunt alles, kun je nakijken, en in alles zit een diepere betekenis. En voor nu vat ik eigenlijk alles samen in dat vers 7. Alles is schoon aan u, mijn liefste, zonder enig gebrek zijt gij. En dit spreekt ook weer van dat intieme wat er kan zijn tussen een bruidegom en haar bruid. En als je doorleest in Hooglied, dat het Frans was niet te stoppen, dan zie je dat het zo werkt daar. En in dit boek Hooglied vinden we dus hoe die relatie eigenlijk kan zijn tussen bruid en bruidegom, tussen man en vrouw. Maar wat maakt nou dat huwelijk in onze dagen voor ons nou zo bijzonder? Waarom zouden wij nou zoveel waarde hechten aan een huwelijk? Want op heel veel plaatsen wordt in de Bijbel gesproken over dat huwelijk. En vandaag zal dan in het bijzonder klinken dat stukje dan dus uit de Efezebrief. Daar neem ik u mee naartoe nu. Want dat spreekt direct aan ons. Wat kunnen wij daar nou mee? Daar staat dit. Het is een stukje concordante vertaling. De vrouwen, laten zij zich aan hun man onderschikken als aan de Heer. Omdat de man het hoofd is van de vrouw. Zoals ook Christus het hoofd is van de uitgeroepen gemeente. En hij is de redder van het lichaam. Maar zoals de uitgeroepen gemeente zich onderschikt aan Christus, zo ook de vrouwen aan hun man in alles. Mannen, hebt je vrouw lief. Zoals ook Christus de uitgeroepen gemeente lief heeft. En zichzelf overgeeft ter wille van haar. Er staat dus niet, man, heers over je vrouw. Er staat niet, man, wees de baas over je vrouw. En zorg nou dat ze naar je luistert. Ik weet dat mensen dat hier wel eens uithalen. Maar het staat er niet. En wat je dan ook wel eens hoort van, nou, de vrouw heeft maar één recht. Ja, dat is de aanrecht, het aanrecht. En ik denk dat het niet zo zit, want hier wordt een vergelijking gemaakt met de man en met Christus. En zoals Christus zich geheel overgeeft voor dat lichaam. Hij draagt zorg voor het lichaam. Dat geeft wat het lichaam nodig heeft. Hij geeft, hij zorgt en hij dient. Hij dient de gemeente. En heersen, ja, dat is hier helemaal niet aan de orde. Ik denk dat Paulus hier ook een hele belangrijke sleutel aanreikt. Want als de man zich onderschikt aan Christus, dan gebeurt er ook wel wat bijzonders. Want hij herstelt zijn oorspronkelijke natuur. En als je als man zo onderschikt aan Christus, dan zal de man zich ook nooit, ja, die zal nooit willen heersen over de vrouw. Maar de man zal de vrouw willen dienen. En dan mag de man zijn vrouw leiden, zoals Christus de gemeente leidt. En zoals dan in Hooglied staat, de man zal de vrouw leiden naar de vrede. En ik denk als de man zo zijn vrouw leidt, dan maakt hij ook de vrouw zichtbaar. Net als in Hooglied bij dat huwelijk, waar de Heere God zijn volk dan zichtbaar gaat maken, en waar het volk op haar beurt weer God zichtbaar laat maken. Maakt. De bruid laat de bruidegom zien. En de bruidegom maakt de bruid zichtbaar. Zo zal de man in een huwelijk zijn vrouw zichtbaar maken. En de vrouw laat de man zien. En de man mag weten, met Christus spring ik over al die hindernissen heen. Ja, over die bergen. En dat houdt in dat we er in dat huwelijk voor elkaar mogen zijn. Want hij roept ons. Hij roept ons om elkaar op diezelfde wijze lief te hebben als dat God ons lief heeft. Wij worden opgeroepen om elkaar lief te hebben met diezelfde onzelfzuchtige en zoekende liefde waarmee de Vader van ons houdt. Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende, door het waterbad met het woord. En zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zodat zij heilig is en onbesmet. En hier zien we dat eigenlijk Christus is zelf verantwoordelijk voor zijn gemeente, voor zijn lichaam. Want hij is degene die de gemeente heiligt. Hij is ook degene die de gemeente reinigt. Dat doen we niet zelf, dat doet hij. En hoe doet hij dat dan? Nou, door het waterbad met het woord, het staat hier heel mooi bij. En dat woord wat we mogen ontvangen, dat geeft kracht. Dat heeft in zich kracht. En de vraag is niet zozeer wat wij nou met dat woord doen, maar wat het woord met ons doet. En hij is ook degene die haar stralend maakt. Zonder vlek of rimpel. En weet u nog, toen ik dat liet zien uit Hooglied 7, dat ik dat stukje samenvatte in dat vers 7. Daar stond: alles is schoon aan u, mijn liefste, zonder enig gebrek zijt gij. En dat is niet ons werk, dat is niet dat ik dat heb verdiend of zo. Nee, dat is alles zijn werk. Nou, Paulus maakt hier de vergelijking tussen Christus en de man. Mannen worden geacht, hun vrouw, zo lief te hebben als Christus de gemeente lief heeft. En dat gaat eigenlijk heel ver. U ziet hier een echtpaar waar het misschien niet zo makkelijk bij loopt. En in onze tijd, daar sneuvelt ongeveer 35% van de huwelijken. En in deze tijd waar mensen daarbij stilstaan, zijn er misschien al veel blij dat hun huwelijk niet sneuvelt. Maar dat is niet wat Paulus hier eigenlijk bedoelt. Want Paulus zegt dat de man zijn vrouw wordt geacht te laten stralen. En het gaat er niet om dat een huwelijk niet stuk gaat in dit stuk. Nee, het gaat erom dat de vrouw gaat stralen. Want hoe gaat nou een vrouw stralen? En het is niet zo gek dat ik deze vraag stel, want ik loop er wel eens tegenaan. En ik hoor daar wel eens wat over. Maar zoals in Hooglied. Als ze zich geliefd voelt. Ze voelt zich geliefd door haar man. Als ze wordt gewaardeerd. Als ze weet, als ik tegen mijn man praat, dan luistert hij. Hij hoort wat ik zeg. Als ze weet, ik ben bij hem geborgen en ik ben veilig. Zijn linkerarm is onder mijn hoofd en zijn rechterarm is om mijn zijde. En als ze zo tot haar bestemming komt. En dat zou de man doen. Net als Christus en de gemeente. En dan gaat een vrouw stralen. En stralen is iets van licht geven in het donker. Dat is Gods liefde zichtbaar maken in onze omgeving. Naar de mensen om ons heen. En als een vrouw zo door haar man wordt geleid en geliefd, dan is het eigenlijk logisch dat de apostel Paulus als laatste zegt dat de vrouw ontzag mogen hebben voor haar man. Want dat gaat dan ook vanzelf. Dat is helemaal niet iets dat moet worden opgelegd, maar dat komt van binnenuit. En ik denk dat God heeft in ieder mens iets bijzonders gegeven. Iets unieks. Een bijzondere gave. En dat kan zijn zorg of een liefdevol hart. Of je kunt iets geweldig goed, zoals Marco zeg maar zo heerlijk speelt. Daar ben ik jaloers op. Dat zou ik ook heel graag kunnen. Maar dat is zijn gave. En dat vind je ook in Gods woord. En dat staat ook in een heel groot stuk wat gaat over het huwelijk. En ik zal u dat laten zien, want ik vind het wel toepasselijk bij deze dienst. Dat staat in 1 Korinthe 7. En het begint wel heel mooi, want er staat: ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ik. En als je deze zin, die eerste zin ziet staan, dan heeft dat misschien wel iets vreemds. Maar dat komt omdat je niet ziet de context, waar het in staat, wat gaat er aan vooraf. Daarom is het ook altijd nooit zo handig om maar één zin te pakken. Want met één zin kun je eigenlijk alles vertellen. Maar dit staat in een stuk dat gaat over het huwelijk. En dat gaat over Paulus zelf ook. Want hij zegt namelijk dat hij leeft om dat evangelie, om dat goede bericht, het feit dat God van alle mensen houdt en dat hij ook de redder is van alle mensen, om dat door te geven. Nou, en Paulus was zelf niet getrouwd. Maar hij zegt, als je nou wel een vrouw hebt, dan zal je daarvoor zorgen. Zorg dan dat je je vrouw behaagt. En in zo'n huwelijk zijn altijd twee mensen. En deze twee mensen hebben allebei zo'n bijzondere gave. Je ziet het hier staan. Hè? Doch iedereen heeft van God zijn bijzondere gave. De een deze, de ander die. En die gave, die maakt nou dat je degene bent hoe je bent en wat je bent. En in de gemeente of in een huwelijk zouden we zoeken naar die bijzondere gave die hij gegeven heeft aan een ieder van ons. En ook in bijzonder nu in een huwelijk. En niet alleen dat aan jezelf, maar ook dat aan die ander. En ik denk als je dit nog niet gevonden hebt, als je nou denkt van heb ik dan een bijzondere gave, dan zou ik zeggen ga daarnaar op zoek. Kijk wat jouw bijzondere gave is. Want voor jouzelf is het vaak al een heel proces om te zoeken wie je nou eigenlijk bent. Maar dan die ander, met je man of je vrouw, die heeft ook zoiets. Die heeft ook zoiets bijzonders. En heb je dat al gevonden? He, dat speciale wat God voor jou heeft bedoeld, maar ook dat speciale wat hij voor je man of je vrouw heeft bedoeld. En zijn we ook nog in staat om daar dan met elkaar over te praten? Over onze gevoelens, over de dingen die ons bezighouden. Zijn we nog in staat om zo te kunnen communiceren over de wezenlijke dingen die er zijn in ons leven? Of zijn we dat misschien gaan omzeilen? En hebben we het alleen nog maar over, nou, dit is goed en dat is fout. En hoe zit het met ons hart? Wat houdt jou nou bezig? En waarom kan het dan gebeuren dat je man of je vrouw ligt in de nacht wakker en heeft verdriet? En dat je daar met elkaar niet meer over kunt praten? Weet u, ik heb ook lang gedacht dat het tegengestelde van liefde haat zou zijn. Maar het tegengestelde van liefde is onverschilligheid. En onverschilligheid, dat maakt gewoon heel veel stuk. Want als dat dan gebeurt, dat je man of je vrouw ligt wakker. En je denkt, nou ja, dat is dan jouw probleem. Hè, dan is dat onverschilligheid. Maar hebben we ooit wel geleerd om zo met elkaar te praten, te spreken van hart tot hart, net als in Hooglied? Of is de liefde in mijn hart versmald? En is de weg naar mijn hart eng en klein? En is de weg naar mijn hart voor een ander misschien niet eens te vinden meer? Is mijn hart zo gesloten? Ligt daar een muur om mijn hart? En zijn we dan nog in staat om als echtpaar de diepgang te vinden? En Gods woord zegt ja, het is te vinden. Weet u, vorige week sprak ik een jong stel, zo terloops. En deze week zijn ze precies een jaar getrouwd en ze zijn hier niet aanwezig. Ze zijn een weekend weg. Misschien wel voor deze reden. Maar zowel Ruben als Rosanne, die geven aan dat ze elkaar steeds beter leren kennen. De een is goed in dit en de ander is weer goed in dat. En ze zijn op zoek naar dat bijzondere wat God hen heeft gegeven. En zo wordt Ruben zichtbaar gemaakt door Roos. En Roos geeft hem daarvoor ruimte. En hij kan zich ontwikkelen en hij kan groeien. En Roos wordt op haar beurt zichtbaar gemaakt door Ruben. Als vrouw van Ruben mag ze zich ook geborgen weten. Net als in Hooglied. En weet u, het gaat even niet over Ruben, maar die gelovige man van vandaag, die handelt ook heel bijzonder, want hij respecteert haar beslissingen. En hij intimideert niet. Hij manipuleert niet en hij domineert niet. Hij dient en hij leidt de vrouw naar de vrede. Net als in Hooglied. Voor hem staat die vrouw als mens centraal. Dat is de vrouw waar hij van houdt. Die hij ziet als een geschenk van God. En hij helpt de vrouw om haar bijzondere kwaliteiten, die iedere vrouw heeft, zichtbaar te maken. En in Hooglied wordt de vrouw tot de vrede gebracht. En als je dan doorleest in Hooglied, en je komt bij Hooglied 8, dan zie je dat ook de vrouw gaat ook vrede geven. Die gaat ook vrede schenken. Er staat namelijk, zij die vrede vindt en vrede schenkt. En dat is ook wat het volk later zal gaan doen. Dat zal de vrede gaan schenken. Maar zo zal ook Roos vrede schenken. En die gelovige man van vandaag, die mag die bijzondere gave die er is, die God aan zijn vrouw heeft gegeven, in haar laten ontwikkelen. En hij geeft daarvoor ruimte. En in onze gemeente zijn vorig jaar 3 huwelijken bevestigd. Ze hebben met elkaar besloten om door te gaan, om de ander in zo'n huwelijk tot zijn of tot haar bestemming te laten komen. En daar stonden ze bij stil. En als in dat boek Hooglied dat huwelijk plaatsvindt, dan is er feest. En dat feest dat gaat zich verspreiden over heel de wereld. En dat zal een vredesfeest worden. Nou, maar zo ook bij ons. Als een huwelijk bevestigd wordt, dan laten ze zien in het openbaar wie er bij je hoort. En dan heel de buitenwacht, de mensen buiten zullen zien wie elkaar gevonden hebben. Net als in Hooglied. En het huwelijk is ook veel meer dan een moment. U ziet hier Robert en Jessica. Ze zijn vorig jaar getrouwd. En ik moet u zeggen, dit is ook een hele schitterende foto. En ja, wat is hier nou zo schitterend aan? Ja, u zult waarschijnlijk zeggen, dat is de bruid natuurlijk. Dat is ook zo. Maar Robert ziet er ook keurig uit. Maar wat ik bedoel eigenlijk, dat is wat zich daar bevindt in de hoek onder. Daarvoor die deur die dicht staat. Daar staat een koffer. En in die koffer, in het feit dat die koffer daar staat, zit een mooie betekenis. En ik denk dat Robert dat wellicht heel goed heeft begrepen. Want Robert laat hier zien wat het woord bedoelt. In het woord staat namelijk dat een man zijn vader en zijn moeder zal verlaten. En Robert heeft dus al zijn spullen ingepakt. En hij verlaat hier zijn vader en moeder. Zijn spullen zitten allemaal in die koffer. Hij verlaat Ed en Elsbeth en ze beginnen samen een nieuwe eenheid. Ze maken een nieuw begin. Het lijkt wel Pasen. Het is ook weer net als in Hooglied. Dat een man zijn vader en moeder verlaat. Dat staat al in Genesis. Dat staat al geschreven voordat er van de vrucht was gegeten. Het staat in Genesis 2. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En net hiervoor zegt God eigenlijk, het is niet goed dat de mens alleen is. En zo schiep hij de vrouw uit de mens. En samen zijn maakt een mens compleet. Het is dus ook niet een verzinsel van de mens. Nee, het is door God zelf bedacht. En dit stukje wordt heel vaak aangehaald in de Bijbel. Zelfs Jezus spreekt hier ook over. Maar Paulus spreekt er ook over en het staat dan ook weer in dezelfde Efezebrief. Paulus citeert hier Genesis 2. De man gaat weg bij zijn vader en moeder en hecht zich aan zijn vrouw. En zo worden zij een nieuwe eenheid. Ze gaan samen hun weg bepalen. Ze komen los van het gezin van herkomst. En ze beginnen zelf een gezin. En er gaat iets nieuws beginnen. Er gaat iets nieuws beginnen ook in het hart van de man en van de vrouw. Net als in Hooglied. En voor de vader en moeder die zijn verlaten, begint dan ook het loslaten. Ruimtegevend aan de jonge mensen. En zij vormen dan die nieuwe eenheid en ze mogen zelfstandig gaan leven. En daarin zullen ze mogen worden gerespecteerd door de ouders. En ik denk ook aan de jonge mensen in de gemeente, die nog voor zo'n beslissing staan. Deze vriend of deze vriendin die ik heb, zijn wij in staat om dit aan elkaar te geven? Horen wij bij elkaar? Hoe serieus zijn wij? Maar ook, hoe ver gaan we? Waardoor wordt degene waar ik van houd opgebouwd? Want als jonge mensen in onze gemeente zijn jullie ook op zoek naar een man of een vrouw waar je je leven mee kunt delen. En dan denk ik, zoek naar degene die van jou wil weten wat bij jou die bijzondere gave is. Dat bijzondere wat God in jouw leven heeft gelegd. En geeft hij daarvoor ruimte dat je daarin mag groeien. En als je daar al aan mag denken, als je elkaar leert kennen, dan is dat heel mooi. En als je zo iemand vindt, dan mag je je als vrouw geborgen weten in zijn handen. En als man mag je je dan onderschikken aan Christus en mag je je vrouw laten stralen. En ik denk dat ik het zal afsluiten. Ik zal het wat samenvatten. Ik denk als we in Hooglied lezen van een bruid en een bruidegom. Het volk van God en van God zelf die elkaar vinden. Dan hebben we gezien dat er een hele grote vrede komt. Omdat het afhangt van de man die vrede is. En als we in de Efezebrief lezen van Christus die zorgt voor zijn gemeente, die alles geeft. Dan is het Christus die vrede brengt in de gemeente. En als we lezen in datzelfde stuk van de man en van de vrouw die God bij elkaar heeft gevoegd. En we nemen dan ook Christus als voorbeeld daarin. Dan zal er vrede zijn in ons huwelijk. Amen.